Goedemorgen. Excuses dat ik wat te laat ben, daar hou ik niet van. Maar het lukte toch. Botsen tegen een paal bij de McDonald's. De rechterkant van de auto, linkerkant van de auto zit nu in elkaar. Dus ik heel snel schakelen, want je moet dan even Univé bellen, dan ben ik daar gesloten. De manager van McDonald's gebeld, van spiegelvol, daar ik kom daar helemaal niks mee. Morgen een afspraak mee. Dan hebben we schade-expert gebeld, nou, dan had ik ook een lijn. Auto gebracht, leenauto gekregen, dus daar niet. Hoe snel kan dat gaan toch? Ik ben gelukkig onrechtsverzekerd, dus ook weer prettig. Lijkt net het evangelie, we zijn dat gelukkig onrechtsverzekerd, of niet? Ik ben allemaal verzekerd in hem. Dat is kostbaar. Nou, ik heb eigenlijk maar één boodschap vanmorgen en als ik dat uitspreek, dan ben ik, kan ik snel klaar zijn. Hij komt terug. Yeshua HaMashiach is, komt terug. Elke avond als ik ga slapen, dan zeg ik, de Heer is weer een dag dichter bij uw wederkomst. En daar word ik blij van. Niet iedereen wordt er blij van, merk ik. Maar ik word er blij van. Het grote gebeuren is natuurlijk dat hij komt. Dat is het grote doel vanuit de hemel, wat wordt voorbereid in de hemel. Naar deze aarde toe. De hemel is geen probleem, de aarde is een probleem. En dat wordt door hem opgelost. En in deze turbulente tijd, die alleen maar toeneemt, gaan we steeds meer zien dat er een verlangen komt naar die wederkomst van Jezus. Nou, ik heb hier een stukje uit de Bijbel, ik weet niet of ik het helemaal moet voorlezen, ja, misschien wel, maar toch maar doen. Reden over de laatste dingen uit Lucas 21, dat las ik gisteren en dacht ik, ik ga het oplezen vanmorgen hier. Reden over de laatste dingen, Lucas 21 vanaf vers 5. En toen sommigen van de tempel zeiden dat hij met schone stenen en wijngeschenken versierd was, sprak hij: had gij daar een schout, zullen dagen komen waarin geen steen op de ander zal gelaten worden, die niet zal worden weggebroken. En ze vroegen hem en zeiden: meester, wanneer zal dit dan geschieden? En wat is het teken dat deze dingen zullen gebeuren? Hij zeide: zie toe, dat gij u niet laat verleiden. Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen: ik ben het, en de tijd is nabij. Gaat hij niet achterna. En wanneer gij hoort van oorlogen en onlust, laat u niet beangstigen. Want die dingen moeten eerst geschieden. Maar het is nog niet de stop het einde. Toen zeide hij tot hem: volk zal opstaan tegen volk. Koninkrijk tegen koninkrijk. En er zullen grote aardbevingen. En nu hier en daar pest, ziekten en hongersnoden zijn. En ook vreselijke dingen en grote tekenen van de hemel. Maar voor dit alles zullen ze de hand aan u slaan en u vervolgen. Door u over te leveren in de synagogen en gevangenissen. En u voor koning en de stadhouders te leiden. Om mijn naam te willen. Het zal voor u hierop uitlopen dat gij zult getuigen. Neemt u daar aan uw hart voor, niet vooraf te bedenken hoe gij u zult verdedigen. Want ik zal u mond en wijsheid geven, welke al uw tegenstanders niet zullen kunnen weerstaan of weerleggen. En ge zult overgeleverd worden, zelfs door ouders en broeders en verwanten en vrienden. En ze zullen sommigen van u doden. Gij zult door allen gehaat worden om mijn naam te willen. Doch geen haar van uw hoofd, zeg ik nog een keer, doch geen haar van uw hoofd zal verloren gaan. Door uw volharding zult gij uw leven verkrijgen. Zodra gij Jeruzalem door legerkampen omringd ziet, dat is al een keer gebeurd, dat gaat nog een keer gebeuren. Weet dan dat zijn verwoesting nabij is. Laten dan die in Judea zijn vluchten naar de bergen, en die binnen de stad zijn de wijk nemen, en die op het land zijn en niet binnengaan. Want dit zijn de dagen van vergelding, waarin alles wat geschreven is in vervulling gaat. Wee de zwangen en de zonen in die dagen. Want er zal grote nood zijn over het land en toren over dit volk. En zij zullen vallen door de scherpte van het zwaard en als gevangenen weggevoerd worden onder alle heidenen. En Jeruzalem zal door heidenen vertrapt worden, totdat de tijden der heidenen zullen vervuld zijn. 1967. En ze zullen tekenen zijn aan de zon en de maan en de ster en op de aarde radeloze angst onder de volken vanwege het bulderen van de zee in branding. Terwijl de mensen bezwijmen van vrees en angst voor de dingen die over de wereld komen. Want de machten der hemelen zullen wankelen dan zullen ze de Zoon des Mensen zien komen op de wolk met grote macht en heerlijkheid, mogen we zeggen. En dan zullen zij de Zoon des Mensen zien komen op de wolk met grote macht en heerlijkheid. Wanneer deze dingen beginnen te geschieden, richt u op, heft uw hoofd van omhoog, want uw verlossing komt. En hij sprak een gelijkenis tot hen: let op de vijgenboom, Israël, en op alle bomen en volken. Zodra ze uitlopen, weet gij uit uzelf, omdat gij het ziet, dat de zomer reeds nabij is. Zo moet ook gij, wanneer gij dit ziet geschieden, weten dat het koninkrijk Gods nabij is. Voorwaar ik zeg u, dit geslacht zal geen zin voorbij gaan, voordat alles geschiedt. De hemel en de aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden, zegt Jezus, zullen geen zin voorbij gaan. Ziet toe op uzelf, dat uw hart minder bezwaard wordt door roes en dronkenschap en zorgen voor levensonderhoud. En die dag niet plotseling over u komen als een spreek. Want hij zal komen over alle die gezeten zijn op de oppervlakte der ganse aarde. Waak en alle tijden bindende, dat gij in staat moet zijn te ontkomen aan alles wat geschieden zal. En gesteld te worden voor het aangezicht van de Zoon des Mensen. Ja, indrukwekkende profetische reden van Jezus, die zijn vervulling vindt en zeer actueel is deze dag. We leven in de eindtijdfase. De opdracht die ik persoonlijk ervaar is dat ik de weg banen, mede door de prediking en door te wijzen op die wederkomst voor de komst van de Messias. Hij is komende. En de weg wordt nu gebaand. En we leven in de tijd van barensweeën. Voordat het kind komt, zien we die barensweeën steeds heftiger worden. En wat zien we concreet van deze tekenen van de eindtijd en de komst van de Zoon van God? Het volgende grote gebeuren is die komst van Jezus. We zien als Gods lijn in de geschiedenis, hij schiet de hemel en de aarde, de zondeval, de roeping van Abraham, Israël is ontstaan. En het grootste wat Israël heeft voortgebracht, de eerste keer, was de komst van de Messias. Het is een kantelpunt in de wereldgeschiedenis. Jezus heeft het werk volbracht, keerde terug naar de hemel, stortte de Heilige Geest uit. De gemeente bestaande uit Joden en heidenen werd gevormd. Dat was het grote geheimenis van God. Mensen die uit de hemel geboren, wederom geboren zijn. En nu 2000 jaar, eindtijd is eigenlijk 2000 jaar geleden al begonnen, zijn we op weg naar het volgende grote ingrijpen van God. De komst van zijn Zoon. En de wereld is zwanger vandaag. Is echt in baringsnood. In afwachting, bewust of onbewust, de komst van de Zoon van God. Bewegen van de hemel naar de aarde. Het verschil tussen gelovig en niet gelovig is dat wij door het woord en door de geest dit geloven op grond van wat we in het woord lezen. Het profetische beeld wat we zien vanuit de schrift geeft ons inzicht in dat grote gebeuren. En als we de Bijbel bestuderen en als we de eindtijdfase ingaan, dan zien we eigenlijk drie grote bewegingen die tegelijkertijd optrekken. Het allerbelangrijkste van God is de gemeente. En ik neem aan dat ieder die er is, uit de hemel geboren is. Wederom geboren door het geloof in de Heer Jezus. En de Bijbel noemt het lichaam van de gemeente het lichaam van Christus. En daarom is zijn prioriteit de gemeente. Die wordt klaargemaakt voor de komst van de Zoon van God. Nu alreeds is daar een verbinding, maar die gaat ten volle worden verenigd met hem bij zijn komst. En God maakt de gemeente vandaag klaar. En hoe doet hij dat? Twee gebieden. Ten eerste maakt hij de gemeente klaar qua gezindheid. Dat zijn twee aspecten die de gemeente vandaag mag leren in de eindfase voordat hij terugkomt. Dat is de gezindheid van Jezus, waar liefde centraal staat. Zoals Jezus het grootste vrucht heeft voortgebracht, is de liefde van God. Want al zo lief heeft God de wereld gehad. De andere aspect van die beweging is de waarheid. voort uit de falende leugen. En Jezus heeft er wat tegenover gesteld. De waarheid. Uw woord is de waarheid. En die waarheid wordt vandaag geïncarneerd in de gemeente. We gaan terug naar het woord. We gaan terug naar de kern van het evangelie. Toen ik tot geloof kwam op 28 februari 1973, had ik flarden van waarheden van God in mijn gedachten, vanuit de achtergrond. Maar mijn leven veranderde toen ik contact zocht met Jezus. Hij is het centrum waar het allemaal om draait, zoals in Efeze 1 vers 10 zegt. God is bezig alles samen te voegen onder één hoofd. Yeshua HaMashiach. Het gaat om hem. En uit hem gaat het om zijn woord. We hebben net gelezen, hemel en aarde zullen voorbij gaan, maar zijn woord zal niet voorbij gaan. In die eindtijdfase zal de gemeente van Jezus meer en meer in een diepe passie voor Jezus gaan leven, maar ook passie voor zijn woord. We gaan terug naar wat hierin staat. En dan komen we automatisch ook terug naar de wortels van dit woord. De Hebreeuwse wortels. God is bezig aan het herstellen en vernieuwen, zowel de gezindheid in de gemeente als de waarheid in de gemeente. En de gemeente moet gezuiverd worden. Allerlei theologieën en theorieën die niet geënt zijn hierop. En we lezen in Openbaring 3 over de eindtijdgemeente. Daar staat, ze hebben zijn naam niet verloochend. Deze dagen wordt gekenmerkt dat veel over God wordt gesproken. We krijgen een tijdperk, een antichristelijk tijdperk met een religieus segment erin, waar de naam van God wordt genoemd. Maar wie is hij? Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Yeshua is het. Je hoort weinig over de naam Yeshua. Wel over God. Het gaat om Yeshua. Onder Yeshua wordt alles samengevat. En het tweede, zegt Openbaring 3 vers 8, ze hebben zijn woord bewaard in de eindtijd. Het is een strijd rond het woord van God. God is bezig ons dieper te verankeren in hemzelf, maar ook in de Bijbel, in het woord van God. Er is een onderzoek gedaan dat er binnen de gemeente van Jezus in dit land, dat op de wereldwijd, veel te weinig wordt gelezen in de Bijbel. Als je niet bepaald wordt door de waarheid, je bepaald door de leugen. De leugen over jezelf, de leugen over anderen, de leugen over gemeenten, de leugen over Israël, de leugen over de volken, de leugen over de toekomst. God zegt, ik heb mijn woord gegeven. Verbind je daarmee. En het derde aspect van de eindtijdgemeente is dat er een groeiend verlangen zal zijn naar de wederkomst. Dat zijn de drie aspecten. De naam van Yeshua gaat centraal staan. Geen theologie meer. Hij. Twee, het woord wordt tot leven gebracht. Het is niet zo dat het erbij komt. Dit is het hart waaruit we moeten leven. Over het huwelijk, over het gezin, over de geschiedenis, over Israël. Dat zal steeds krachtiger worden. De Heilige Geest heeft dit woord geïnspireerd. En nu is hij bezig om het te incarneren op een dieper niveau, zodat we verankerd raken. En de derde is dat we uit gaan zien naar die wederkomst. Er zijn nog relatief binnen de gemeente van Jezus weinig mensen die echt verlangen naar zijn komst. En dat gaat veranderen. Onder de druk van het antichristelijk tijdperk waarin we zitten, zal mede veranderingen plaatsvinden. We lezen nu al, we hebben net iets gelezen van, de mensen zullen bezwijken van angst. De druk neemt toe, de macht in de hemelen zullen wankelen. Oorlogen en geruchten van oorlogen. Deze pandemie waarin we zitten is het begin. Het brengt angst voort. De verdrukking brengt het voort. Bij veel mensen. Maar een crisis, en het Griekse woord voor crisis betekent oordeel. De druk neemt toe. En als je in een crisis bent in je leven, kun je twee dingen doen. Of je verhardt. En dat zie je ook gebeuren. Of je verandert. De crisis van de afgelopen maanden die we hier hebben, die steeds intenser worden, tijd. We hebben jaren geleden als gebedsbeweging dat dit land zal komen tot bezinning en bekering. Het grootste gedeelte van Nederland is goddeloos. Gods eerste lijn is altijd: hier ben ik met mijn liefde, want al zo lief heb ik Nederland gehad. En hij biedt dat nog steeds aan. Maar als Nederland niet wil, of als de wereld niet wil, dan zie je dat God moet gaan schudden. En dat zie je ook in de Bijbel. Als niet wordt geaccepteerd wat God geeft in zijn grote genade en goedheid, dan zal die komen met tucht en met oordeel, met crisis. En meerdere dingen die gaande zijn, God dat toelaat om mensen tot bezinning te brengen. We hebben meer dan 20 jaar geleden voor bezinning en bekering in dit land. Deze tijd wordt gekenmerkt door twee grote lijnen. De gemeente weer binnen, God te zoeken, zijn woord serieus te nemen, hem serieus te nemen. En er is bezinning. En niet alleen in Nederland, maar wereldwijd zo. Waar zijn we mee bezig? Wat zijn we aan het doen? Waarom leef ik? Waarom besta ik? Dat soort vragen. In dit alles speelt de gemeente een cruciale rol. Het wordt niet gemakkelijker als gelovigen. We lezen hier over vervolging. Over verdrukking. Het grootste deel van het lichaam van Christus wordt nu al vervolgd. En steeds meer bijbelse waarheden verdwijnen uit onze samenleving. Dat geeft druk op de gemeente. Maar dat brengt dan ook steeds meer in een houding van: God, we hebben uw genade nodig. En God gaat de gemeente aanraken op twee manieren. Door de druk heen zal er steeds meer gezocht worden naar wie hij is en wat hij bedoelt. En de tweede, God gaat wonderen doen die we nu nog niet eens zien. Die we wel in de Bijbel tegenkomen. Dat gaat hij trouwens ook met Israël doen. Israël wordt klaargemaakt voor de wederkomst. Hoe doet God dat? Door wonderen. Israël is het wonder vandaag dat ze bestaan. Dat we de afgelopen tientallen jaren zien. Had het al lang moeten worden weggevaagd. Het bestaat nog. Gods wonder. Israël is Gods wonder. Gods teken, ook van de eindtijd. En de tweede is druk. Verdrukking. Israël is altijd onder verdrukking. Nou, wat gebeurt er als je in de verdrukking bent? Ik heb u net gezegd, in de crisis kun je verharden of je gaat vernieuwen. En dat neemt toe in de eindfase van deze geschiedenis. De gemeente wordt klaargemaakt voor de wederkomst. Israël wordt klaargemaakt voor de wederkomst. Israël is het centrale punt in de hele wereldgeschiedenis. De eerste keer kwam de Zoon van God, uiteindelijk is dat de grootste vrucht die Israël heeft voortgebracht. Om verlossing aan te bieden, genade te tonen. En de machtigste woorden zijn uitgesproken door een mens en dit. Het is volbracht. 2000 jaar geleden. Komt hij als een kind in een krib. Maar we zijn nu 2000 jaar verder. Nu zijn komende niet als een kind in een krib. Hij komt. En wat komt hij doen? Om te voltooien wat hij 2000 jaar geleden volbracht heeft. Hij gaat het vervullen. Hij heeft alle macht in de hemel en op de aarde. En hij gaat gestalte geven. Datgene waarover hij gesproken heeft in al zijn volheid. De aarde gaat vol worden met de kennis van zijn heerlijkheid. En wie speelt daar een cruciale rol in? Israël. We hebben net gelezen uit Ezechiël. De terugkeer. De vormen van de staat van Israël. We hebben gelezen hier over Jeruzalem 1967. Dat de heidenen Jeruzalem hadden vertrapt. Op de Maanse Rijk, de Engelse en met de Romeinse Rijk. Ze allemaal verdwenen. Israël is tot aanzijn. Waarom? Het heeft te maken met de eindtijd en de wederkomst. Want Israël is het eerste waar God naar kijkt als hij naar de volkeren ziet. Ze zijn geroepen om de eerste te zijn op de volkeren. Weet u. Deuteronomium 48 zegt, ze zijn niet de staart, maar de kop. Het is ook een heel apart, als je ziet hoeveel resoluties er tegen Israël zijn ingediend bij de VN, tegen Israël. En hoeveel haat, antisemitisme. En de islam die Israël verdrijven, vernietigen, de Hamas, de Hezbollah. Ze geeft het achtergrond. Want als God Israël klaar heeft gemaakt, overeenkomstig zijn woord, als dat nieuwe hart en de nieuwe geest gaat komen, dan betekent dat dat de Vader in de hemel zit. Kijk, kijk, mijn woord is vervuld. Kijk, mijn gemeente is klaargemaakt. En dan kijkt hij naar zijn zoon en dan zegt hij nu, want niemand weet waar hij komt, alleen de Vader. Maar we weten wel dat zijn woord vervuld moet worden. Dus hoe meer Israël natuurlijk, maar ook geestelijk herstelt, als zijn woord tot vervulling komt, betekent dat, daarom geloof ik dat we nu in een geestelijke tijd, in een geestelijke vernieuwing van Israël zijn, dat is ook mijn gebed. Dat ze inderdaad al nieuwe harten, die nieuwe geest gaan krijgen. En waar mondt dat op uit? Dat ze de geest van genade en gebed uit Zacharia 12 gaan beleven. Dat Israël, waar nu nog een eerstelijke groep tot geloof zijn gekomen. Het was in 1982 daar voor de eerste keer. Want je begon is hij aan het beleiden. Nu in 11 kerk alleen al in Jeruzalem. 10.000. Dat zijn de eerste. Maar God is bezig heel Israël te verlossen. Je zal twee dingen zien in de komende jaren. De druk op Israël neemt toe. Maar het verlangen naar hem en naar de Messias neemt ook toe. De geest van genade en gebed gaat komen. En dat ze hem gaan zien. Ook deze lockdown die er nu weer is, brengt Israël als ware in isolement. Wat doen wij? We bezinnen op God is bezig die verblinding weg te nemen. En waar mondt dat op uit? Dat mondt uit op de komst van de Messias. Als Gods woord vervuld is, dan kan de Messias terugkomen. En dat heeft alles met Israël te maken. Daarom zijn de tegenstanders furieus. Want ze willen niet dat Israël op aanzijn komt. Ze willen niet dat dat woord vervuld wordt in Isaiah 2, dat de Heere woord vanuit Jeruzalem zal gaan. Ze willen niet dat de wereld buigt voor de God van Israël. Als ik aan de andere kant stond, zou ik dat ook niet willen. Het heeft te maken met de geestelijke oorlog. De duivel die eeuwenlang geregeerd heeft, voelt de hete adem van Jezus in zijn nek. Hij weet dat zijn tijd kort is. Op een gigantische, gewelddadige en manipulatieve manier, vol van leugens en bedrog, probeert hij die wederkomst tegen te houden. Israël aan te wijzen als een schuldig, of nu Israël te misleiden. Zoals sommigen ook zeggen over het hele gebeuren van Judea en Samaria, dat ze compromis sluiten door nu verdragen te sluiten met een aantal Arabische. Van Judea en Samaria beroemd, bij gans Israël. Het spel is bezig. En het mondt uit. In. Diep verlangen voor Israël. Naar hun Messias. Dus de tweede lijn. De derde lijn is de antichristelijke tijdperk waarin we nu zitten. En globalisering is één manier om de volken samen te binden. De pandemie waarin we zitten. De gezondheidscultus zou ik bijna zeggen. De crisis die er is. De economische crisis die er is en die komt. De morele crisis die er is. En zelfs de bestuurscrisis die er is. Deze week was een aanvlaging voor de democratie in Amerika. Democratie is niet iets wat God heeft bedoeld. Gods verlangen en doel is dat alle volken uiteindelijk gaan buigen voor de Messias, Yeshua Messias. En ook de bestuursvorm zoals de democratie. Gaat failliet. En wat krijgen we ervoor in de plaats? Het Chinese model, dictatoriaal, wereldwijde controle, dat zegt de Bijbel uiteindelijk in Openbaring 13. De antichrist, antichrist, voordat hij komt, zal er een antichrist opstaan, die de volken zal misleiden en met zijn macht onder controle proberen te houden. De ganse aarde zal hem aanbidden. Mijn vraag aan u is, voor wie is de echte aanbidding? Dus die volken worden nu in een antichristelijke setting gebracht. En wij zijn daar deel van. We zitten daarin ook als gelovigen. Om gebonden en gevangen te zitten in dat systeem. Antichristelijk tijdperk met een netwerk, met een systeem waar we met z'n allen in komen. Dat zegt de Bijbel. Het zijn de stuiptrekkingen uit het rijk der duisternis om de Messias te stoppen. Hij wil niet dat Jezus terugkomt. Want als Jezus terugkomt, betekent dat het einde van zijn rijk en zijn macht en zijn aanbidding. Dat is de achtergrond van waar we in zitten. En de strijd is hevig. Openbaring 12 zegt het. Niet gewoon engelen streven tegen de draak. Het is opvallend dat de draak het symbool voor China. Wat we nu zien, een verschuiving. Het dictatoriaal systeem uit China is als het ware een prototype van wat de hele wereld gaat beheersen. En de draak is een heenwijzing naar de duivel. Dat systeem gaat ons gevangen zetten. Vele gelovigen zullen afvallen. Zullen door de druk het niet staande kunnen houden, zegt ook Matthäus 24. Het wordt niet gemakkelijk. Het wordt zwaar. Er zijn sommige mensen in dit land die al zeggen, nou, de gemeente, de kerk is binnen 10 jaar in verdwenen. Maar dan zeg ik, de Bijbel zegt, ik zal mijn gemeente bouwen. Maar als we gewoon met onze stoom kijken, dan snappen we ook wat hier gaande is. Dat we zullen bezwijmen van angst. Angst is een onderdeel uit het rijk der duisternis. En wat zegt God hier tegen? Als je deze dingen ziet geschieden, richt je op. Hef je hoofd omhoog. Als de machten staan te wankelen, dan praat ik niet eens over de aardse krachten, maar ook de hemelse krachten, die staan te wankelen. De Bijbel beschrijft 3 hemelen: de aardse, uitspansel. De hemelse gewesten en de derde hemel waar God is. In die tweede hemel is de geestelijke strijd en die machten die staan te wankelen. Het is oorlog in de hemel en dat reflecteert hier op aarde. Maar die oorlog gaat zich helemaal op aarde, op deze planeet richten voordat hij komt. Dan zegt Openbaring 12 ook: wee de aarde, want de duivel is met grote grimmigheid neergedaan. En wat zijn de eigenschappen van deze duivel? Leugens, geweld, manipulatie, fake news. Wat is nu nog waar? Waar moet je aan vasthouden? En dan zegt hier, Jezus, richt je op als deze dingen gebeuren en hef je hoofd omhoog. En laat je geen schrik aanjagen. In de wereld lijkt je verdrukt. Maar houd goed moed. Ik heb die wereld overwonnen. Hij roept op tot volharding. Hij roept op om je niet door allerlei zorgen af te laten leiden. Hebreeën 12 zegt, richt je oog op hem. En dat is precies wat de Heilige Geest wil. Dat ben ik mee begonnen. Richt je op hem. Richt je op zijn woord. Waar hebben wij houvast aan? Ik heb het u geloof ik hier wel eens verteld. In Hebreeën 12 staat dat God nog eenmaal de hemel en de aarde zal schudden. Dat woord kwam zo sterk bij mij binnen toen ik op de Twin Tower stond in 2000. Daar aan bidden voor de volkeren. En zei, God zegt, ik ga nog één keer de hemel en de aarde schudden. En wat blijft? Wat onwankelbaar is. En wat is onwankelbaar? Het onwankelbaar koninkrijk van God is onwankelbaar. Zoals we hier ook gelezen hebben, hemel en aarde zullen voorbij gaan, maar zijn woord houdt stand. Volhard. Richt je op. Hef je hoofd omhoog. En laat je niet onderdrukken. Je kan nu in de gevangenis zitten en de meest vrije mensen. Vrijheid is iets van binnen. God maakt ons vrij. Jezus maakt ons vrij. En dat is kostbaarder dan externe vrijheid. In dat proces zitten we. Het zijn de barens mee. Dit lijkt een dubbele boodschap, dan sluit het mee af. Aan de ene kant wordt het moeilijker, het wordt zwaarder. Het systeem en de stuiptrekkingen van het rijk der duisternis zal zich op allerlei manieren manifesteren om ze allemaal daaronder te krijgen. Een economische crisis, een politieke crisis, een gezondheidscrisis, voedselcrisis. Zal toenemen. En er zal een verlosser komen, de antichrist, met zijn oplossing. Je zal er zeker een oplossing komen, want als je antichrist komt en zegt, kijk, ik heb een oplossing voor de gezondheidssituatie, vaccins, ik heb een oplossing voor het armoedeprobleem, gaan we zo oplossen. Nee, ik heb een oplossing. Ten opzichte van het terrorisme. De mens, u, ik, verlangt naar veiligheid, naar gezondheid en naar voedsel. En als er één op staat die dat kan aanbieden, dan zal de wereld ervoor buigen. Al leveren we er zoveel vrijheid voor in. We zijn bezig met de moeilijke kant van de komende 10 jaar. Het is opvallend dat ook een ander woord wat Jezus spreekt in Matthäus 24 tot vervulling komt. Alle volken moeten bereikt zijn met het evangelie. Je hebt de inhoudelijke kant van de gemeente, maar alle volken. En tussen nu en 15 jaar is dat mogelijk. Nog een stuk vervulling. Dat registreert de Vader. Kijk, ook dat is vervuld. Zo, maak je klaar. Terugkeren. Ga de aarde verlossen. Niet meer in het verborgene, maar je komt op de wolken, zoals we hier lezen. Met grote macht en heerlijkheid. En je gaat de wereld regeren. En Jeruzalem zal centraal staan. Je wetten zal vanuit Israël, uit Jeruzalem gaan over de hele schepping. De volken zullen naar Jeruzalem komen om te leren. Ik dacht afgelopen week, hoe zal het nieuwsblad er dan uitzien? Volken trekken op naar Jeruzalem. Jezus maakt een wereldwijde tour voor aanbidding. Leiders komen bij elkaar in workshop om te leren om geen oorlog meer te voeren. Een andere workshop waar ze leren in Jeruzalem. Leren om elkaar te dienen. Zoals ik vanmorgen in mijn stille tijd was. Dat soort workshops gaan komen. Gerechtigheid, wat is dat? Ga naar Jeruzalem. De Heer der gerechtigheid zal het je leren. Omgaan met de dierenwereld, moeten we ook leren. Alles is corrupt en bezoekend. Omgaan met de natuur. Het is toch ongelooflijk. De wereld denkt. Zonder de schepper. Het milieu te redden. Dat kan niet. Ik heb nog nooit gehoord van al die wereldleiders die knielen en zeggen. God, hoe moeten we dit doen? Gaat gebeuren. In Jeruzalem. Het internationale strafhof zal niet meer in Den Haag zijn. Alles zal gecentraliseerd zijn op hem, op zijn stad en op de wereld. Dat is de eindtijdfase. En wat is nou onze vreugde? Waarom houden we het vol? Want kijk, als die druk toeneemt, dan zie je 2 dingen ook in de gemeente. Dan gaan mensen afvallen van het geloof. En net in die zin afgelopen 40 jaar al, hoeveel een kaalslag het is. Toen ik jong was, ging nog 900% naar de kerk. Nu, 5-7%. Maar hoe houden wij het vol? Hoe hield Jezus het vol in de verdrukking? Hij moest er ook doorheen. Door lijden. Door martelen. Uiteindelijk sterven. Hebreeën 12 zegt dit. Om de vreugde die voor hem lag. Wij moeten een hemelse visie krijgen voor de toekomst die verder reikt dan het vergankelijk. Wij moeten visie kijken voor ons eigen leven. We moeten zelfs zo ver komen dat we, zoals Openbaring 12 zegt, ze hebben hem overwonnen door het bloed van het lam, het woord van hun getuigenis en ze hebben hun leven niet lief gehad tot in de dood. Is er iets sterker dan de dood? De vreugde die voor je ligt. De hemelse visie voor de toekomst ligt bij Jezus. En die is God aan het implanteren. Het vergankelijke, het sterfelijke verdwijnt. Het onvergankelijke en het onsterfelijke biedt zich aan. En als je daar nu op gericht bent, dan zit je te vreugden. Ik denk al die mensen die gestorven zijn als martelaar van Jezus, God aan de hemelse visie. Ik denk aan die journalist, Folly, de eerste die werd onthoofd door de IS. Weet u wie dat kan herinneren? En dan zie je hem knielen en het zwaard werd geheven en uiteindelijk werd zijn hoofd eraf gehaald. Het was een christen. Dat is zijn geest. En staat het geest, zie maar licht op zijn geest. Was al daar. Hij zag de hemel zoals die vaders dat zag. En dat gaan we ook meemaken. Dan denk ik aan de woorden van Jezus. Kunnen wel je lichaam doden, moet je zien. Je geest. Daar gaan we naartoe. We gaan hemels denken. We gaan hemels verwachten. En dat houdt ons staan in de vreugde die voor ons ligt. En daarom kunnen we nog even volhouden. En daarom zegt de Bijbel ook wie volhardt op het tijd. Maar we hebben wel inspiratie nodig. We hebben wel hemelse visie nodig. We hebben Yeshua nodig. En zijn woord nodig. Dat is niet bezig. De gemeente wordt klaargemaakt. Qua karakter. Qua aantal. Israël wordt klaargemaakt. Ze is de eerste onder de volk. En de natie bewust de volgers worden klaargemaakt. De buigen voor zijn naam. Wat wij vanmorgen hier al gedaan hebben. Gaat de hele schepping. Dat is de toekomst. En de vreugde die voor ons ligt. Laten we met volharding deze weg gaan. Amen. Amen. Laten we bidden. Heer, u bent bezig om uw koninkrijk op te richten. En niemand kan het stoppen. De duivel niet in zijn blinde haat om te vernietigen. Met al zijn leugens en bedrog. Waar we dagelijks mee te maken hebben. In de wereld kan het niet met al haar arrogantie om die torenbouw van Babel maar weer te doen zoals in het verleden geschied is, maar het lukt niet. De val van Babel staat steeds beschreven. En geen mens, geen antichrist, geen leider kan dit stoppen, want u heeft het besloten. En we danken u, Heer, dat we de tekenen mogen zien dat u aan het vervullen bent. Uw eigen woord. Want de wereld, of ze wil of niet, zal gaan over de komst wat u profetisch heeft neer laten zetten in uw woord. En wij mogen dat weten. Wij mogen dat zien. Heer, het wonder van Israël mogen we zien. Het wonder van Jeruzalem. In al haar strijd. Het wonder van de gemeente. Heer, het is zo duidelijk als we uw profetische woord lezen wat er aan de hand is. En Heer, we gaan er doorheen zoals u het bedoeld heeft. We zitten er middenin. En ik bid voor mezelf en voor ieder van ons dat we volhardend door zullen gaan. Om uiteindelijk ook de wedloop te blijven lopen tot het einde toe. Dat we staan zullen blijven in het geloof. En uit zullen zien naar die glorieuze en machtige toekomst. Heer, miljoenen zijn ons voorgegaan. En wij mogen het volgen. In de naam van Jezus. Amen.